Goedemorgen allemaal, fijn om hier weer te zijn. Voordat ik even met mijn boodschap begin, wil ik even iets op patent maken. Een van mijn passies is de Bijbel. Ik hoop dat uw passie is, de Bijbel, het lezen van de Bijbel, het bestuderen van de Bijbel. Ik hou van het boek, enorm. En ik vind het altijd fijn als we iets kunnen aanbieden waar mensen worden gestimuleerd om in de Bijbel te gaan lezen. En ik ben zelfs bestuurslid van de Internationale Bijbelbond. En wij lanceerden nu een nieuw programma, of nieuw tenminste voor het Nederlandstalige gebied, dat heet E100. En E100 is waar dat mensen worden gestimuleerd een vijftal hoofdstukken uit de Bijbel per week te lezen. Er zijn ook vragen bij. Men kan in groepen bijeenkomen om dat ook te bespreken. En er zit een heel mooie filosofie achter. Er was een man in de Verenigde Staten die wil zijn kinderen iets bijbrengen. Hij dacht, hoe kan ik mijn kinderen uit de grote plan van God vanuit de Bijbel gewoon dat ze dat zouden kunnen ontdekken. En die heeft een 50 hoofdstuk uit het Nieuwe Testament, een 50 uit het Oude en uit het Nieuwe Testament, 100 in totaal, heeft hij eigenlijk aan zijn kinderen gezegd, dat moet je ook lezen. En zo hebben zijn kinderen een grote plan gekregen van God, wat Gods bedoeling is met de mensheid. En daardoor is het hele programma van E100 ontstaan. En dan gaan we lanceren, Frans en Gerry werken er ook aan mee. En we gaan dat doen op 5 april in Brussel. Op het kantoor van het Internationale Bijbelbond. We gaan ook er samen, ja, daar is het boek. Ja. Ja, dat is mooi, prachtig. Dus het boek is ook, ook een van de basisboeken daarvan, waarin men dus ook uitleg krijgt over de gelezen teksten. Ik ben er enthousiast over, omdat het gaat over de Bijbel. En het stimuleert het lezen van de Bijbel. En wij gaan ook tegelijkertijd een nieuw programma lanceren voor peuters. Met kleurplaten en met verhalen gebaseerd op kinderen van 2 tot 4 jaar. En dat wordt ook op die dag ook bekendgemaakt. Dus ik heb wat informatiefolders mee, er is nog veel over te zeggen. Maar wat ik wel wil doen is u stimuleren om die dag te komen, maar ook mee te denken om aan dit programma te werken, vooral als een celgroep. Het is een schitterende idee om mensen opnieuw te stimuleren om de Bijbel ook te lezen. We lezen uit de Bijbel, uit het Evangelie van Johannes. Het Evangelie van Johannes. Hoofdstuk 1, het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes, sorry. En we lezen vanaf vers 35. Evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk, vers 35. De volgende dag stond Johannes daar weer met 2 van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij, zie, het Lam Gods. En de 2 discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. Maar Jezus keerde zich om en zag dat zij hem volgden en hij zeide tot hen, wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar houdt gij verblijf? En hij sprak tot hen, kom, en gij zult het zien. En ze kwamen dan en zagen waar hij verblijf hield. En ze bleven die dag bij hem. Het was omstreeks het 10e uur. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de 2 die aan het die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Sorry? Sorry. Kan zijn dat dat een micro. Oké. Okay. Andreas, de broer van Simon Petrus, was er van de twee, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden, die hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: wij hebben gevonden de Messias, wat betekent Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus zag hem aan en zeide: gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult heten Caiphas, wat vertaald wordt met Petrus. En dan gaan we naar de eerste Petrusbrief, het eerste Petrusbrief. En de eerste twee versen daarvan. Petrus, een apostel van Christus Jezus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontius, Galatia, Cappadocia, Azië en Bethanië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Tot daar. Ik weet niet, als u de brieven leest, het zij van Paulus of van Petrus of van Johannes, en dan krijgt u altijd de eerste twee versen. Dat noemt men de aanhef. En dat vertelt over wie het de brief geschreven heeft en aan wie die brief gericht is. We lezen daar overheen en dan gaan we verder met de rest van het boek te lezen. Maar we doen er goed aan om ook stil te staan bij die eerste verzen. Wat er ook gesproken wordt van de schrijver en aan wie die brief is ook geadresseerd. Want daar zit ook soms prachtige waarheden in. En dat was ook voor mij onlangs bij het lezen van de eerste Petrusbrief. Ik lees graag een Bijbelboek in zijn geheel. En ik nam de tijd om dat ook te doen. De hele Petrusbrief in één stuk door te lezen. Sommige dingen heb ik twee keer gelezen. Ik ben nu verder met het boek Samuel bezig. Lees ik ook blokken uit het boek Samuel over het leven van Saul. Opnieuw, zoals ik net zei bij dat Bijbelprogramma, dat geeft mij zicht op het grote plan van God. Dus de Bijbel in de ene kant geeft ons de grote plan van God, en dat is belangrijk om dat ook te weten. Maar de Bijbel geeft ons ook soms informatie over mensen die de Bijbel hebben geschreven. Het vertelt ons ook over diegenen die ook die brieven bijvoorbeeld van Petrus en Johannes, van Paulus en van Judas in ontvangst hebben genomen. En wie dat ook waren. En ik was dus met die Petrusbrief bezig en ik kwam bij het eerste regel en ik kwam niet verder. Dat raakte mij. Dat heb je soms. Dat raakte mij diep, want er staat Petrus, een apostel van Jezus Christus. Dat wist ik. Maar dan ben ik er even bij stilstaan. Petrus, een apostel van de Heer Jezus Christus. En dan ben ik dat molentje gaan draaien. Dan las ik even verder. En er staat het aan de vreemdelingen. In de verstrooiing. Het gaat over mensen die het heel zwaar te verduren hadden. Die werden vervolgd om Christus wil. Omdat zij zich duidelijk hebben kenbaar gemaakt. Wij willen Jezus Christus volgen. En juist omdat ze dat openbaar hebben gemaakt, kregen ze het ook problemen van vooral de godsdienstige leiders van die tijd. Die wilden dat juist niet. Dat zij een andere boodschap zouden dus brengen. En zo kwam ik eigenlijk bij die twee gedachten, die ik eigenlijk zal met u willen delen vanmorgen. Hoe verder we komen, zullen we zien na de tijd, maar ik wil het eerst hebben over Petrus, een apostel van de Heer Jezus Christus. Een regelrechte wonder. Dan zou ik het willen hebben over de mensen aan wie deze brief geschreven is. Deze mensen die verspreid waren over wat wij noemen het moderne Turkije van vandaag. En wat Petrus wil doen, is die mensen aan herinneren wat zij geworden zijn in de Heer Jezus Christus. Hij zegt, je bent uitverkoren. Hij zegt, je bent apart gezet door de Heilige Geest. Hij zegt, je bent besprenkeld met het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat jullie leven verbonden is met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat wilde hij hen opnieuw eraan herinneren. Nou, over die twee dingen wil ik het vanmorgen even over hebben. En omdat ik denk het goed is voor ons om soms over bepaalde zaken uit de schrift goed met elkaar na te denken. Want zoals we hebben vanmorgen gezien, in Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 8, 37 en 39. En hij noemt daar een aantal dingen waar we in overwinnaars zijn. 9 in totaal. En 1 daarvan is ook de dood. En weet u, het is juist in tijden van benauwdheid dat de vijand ons doet richten op hetgeen dat de benauwdheid veroorzaakt. En zo vaak als we het leven moeilijk hebben, dan zijn we zo gericht op de problemen. En wat Petrus wil doen vanmorgen, is namelijk niet ons ogen richten op de benauwdheid, maar door de Heilige Geest laten zien over hem die de overwinning behaald heeft. Ook over welke benauwdheid u en mij zou kunnen overkomen. In Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Petrus dan allereerst, een apostel van de Heer Jezus Christus. Zoals ik zei, dat is eigenlijk een wonder op zich. Een eenvoudige man. Een visser van afkomst. Hij kwam uit Bethesda, uit het noorden van Galilea, mogelijk. Kwam uit een familie van vissers en hij was ook gehuwd. Voordat we verder gaan, Petrus was gehuwd. Had een vrouw. Had een schoonmoeder. En volgens mijn bescheiden mening, om een schoonmoeder te krijgen, moet je eerst een vrouw hebben en dat moet je schoonmoeder en zo gaat dat, ja? Dus denk dat het juist hebt, klopt dat? Nou, Petrus had een schoonmoeder, want die was ziek en die Jezus heeft daar genezen. En nu weten we hier dat Petrus was een eenvoudig man. In Handelingen 4 lezen we dat de Sanhedrin in die tijd bemerkte dat Petrus een heel eenvoudig man was. Want ze zeiden van hem, hij was ongeletterd en eenvoudig. Nou, zo zagen ze hem aan. Hij had niet door de faculteiten van de Sanhedrin gelopen en met al de nodige kennis daar vandaan. Hij was een gewone man. Want soms was hij ook ondoordacht, zelfs Petrus, in zijn optreden wat impulsief. U weet, op de berg der verheerlijking, bij het zien van Mozes en Elia, stelde hij voor om die 3 tenten op te slaan. 1 voor Mozes, 1 voor Elia en 1 voor de Heer. En terwijl Petrus toch aan het spreken was, kwam die stem vanuit de hemel. Die zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehagen heb. Petrus, je hebt het mis. Je had dat eigenlijk niet moeten zeggen, Petrus. Bij het vernemen dat de Heer Jezus Christus, dat hij zou moest lijden en uiteindelijk zou gedood worden, nam Petrus, de Heer Jezus, hem dat kwalijk. En hij nam hem terzijde en hij bestrafte hem in zeer bestraffende taal. En het boek zet ik zo, dat mag niet, heren, zei hij, dus zei Petrus. God zal ervoor zorgen dat u zoiets niet overkomt. En Jezus keerde hem de rug toe en zei, maak dat je wegkomt, Satan. Je bent een valstrik voor mij. Je bekijkt het vanuit het menselijke kant en niet van Gods kant. Weet u, in Matthäus 16 heeft aan de ene kant dat prachtige belijdenis van Petrus. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En tegelijkertijd in hetzelfde hoofdstuk. Waar Petrus probeert de Heer Jezus ook te verhinderen. Ook bij het horen dat van de Heer Jezus, dat zijn discipelen aanstoot aan hem zouden nemen. Dat ze hem zouden verloochenen. U kent de bekende woorden, zegt Petrus, al zouden allen aanstoot aan u nemen. Ik nooit. Ook daarin is hij gefaald. Petrus, een apostel van de Heer Jezus Christus. Als je in het begin kijkt, dan denk je, is dat? Wordt dat een apostel van Jezus Christus? Ik bedoel, echt intellectueel is ze niet. Ik dacht bij mezelf, mag ik dat even? Stel je voor dat Petrus vandaag een aanvraag zal indienen om lid te worden van een zendingsorganisatie. Denkt u dat ze hem zouden hebben aanvaard? Nou, echt een hoge IQ heeft u niet, hè? En eerlijk gezegd, zo betrouwbaar bent u ook niet, hè? Want als het moeilijk gaat, dan ga je op de vlucht, ja? U heeft een paar kemers geschoten in uw leven, Petrus. Ik weet niet of u echt de persoon bent voor onze organisatie. Ik weet niet of een van de 12 discipelen, dan, of 11 dan, Judas niet meegerekend, zal ooit in aanmerking komen om lid te worden van een moderne zendingsorganisatie. Hij kon geen diploma voorleggen. Hoog ontwikkeld was die ook niet en hij was een visser van beroep. Maar dan is er iets moois en dat wil ik u laten zien. In het evangelie van Johannes, er staat iets. En daarom is het de Bijbel lezen zo belangrijk. Weet u, iemand zei eens, we lezen het woord niet, maar we lezen de woorden niet. Let goed op wat er hier staat in vers 43. Dus Andreas, die brengt Simon Petrus tot Jezus. En dan staat er in vers 43, Jezus zag hem aan. Jezus zag hem aan. Hij zag Petrus komen. En hij keek hem aan. Wat dacht de Heer Jezus van? Wow, dat is een eenvoudige visser. Daar kan hij niks mee doen. Mag ik een beetje oneerbiedig zeggen? Misschien zou de wereld zeggen, oh, daar loopt een loser. Die heeft niks te bieden. Misschien in de ogen van de wereld was hij een loser. Maar die was wel bereid om alles te verliezen. Om Jezus Christus wel. En er staat hier dat Jezus zag hem aan. En dat is belangrijk. Want eigenlijk bij deze ontmoeting tussen Jezus en Simon zag de Heer Jezus met een blik die tot binnen in zijn ziel drong. Die zag heel diep in de ziel van Petrus. Hij zag in dat ene blik zijn karakter, zijn aanleg, heel zijn ziel lag voor hem bloot. Jezus zag erin de sterkte en de zwakheden. En Jezus dacht bij zichzelf, ik kan met deze man iets mee aanvangen. Ik kan er met hem iets doen. Maar zijn genade en zijn leiding zou Simon Petrus helemaal vernieuwen en ook veranderen. Wij zien iets hier van de profetische bediening van de Heer Jezus Christus. Hij zag wat de wereld niet ziet. Het was daarom dat hij hem de naam veranderd heeft. Van Caiaphas, dat is het Aramees, naar de Grieks Petrus. Petrus, jij zou een rots worden. Waar ook mensen ook verder hun leven op zouden bouwen, op de woorden die u zou spreken. Maar wat had de Heer Jezus veel werk aan om die zwakke Simon, om hem te maken tot een rots. Wat een geweldige bemoediging is dat voor u en voor mij, die Heer Jezus Christus toehoren. Om te weten dat hij bij machtig is, om in een mensenleven zoveel te veranderen en te vernieuwen, om hem te maken tot iets bruikbaars. Onderschat niet. Het kunnen van de Heer. Onderschat niet het kunnen van de Heer. In hetzelfde Johannes 1 vers 12. Dan heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. U kan het niet uit uzelf. U bent tot Jezus Christus gekomen en u heeft uw karakter en uw achtergrond mee. En u denkt, wat kan de Heer met mij doen? Hij heeft u macht gegeven om te worden wat u had nooit kunnen dromen. Wat u had kunnen zijn door de genade van de Heer Jezus Christus. Dat is wat de Heer ook wil doen. En de verandering dat de Heer in ons verlangt te volbrengen, gaat heel diep. Gaat heel diep. God wil een mens van binnenuit veranderen. En daarom geloof ik in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Daarom zal ik het evangelie van Jezus Christus blijven prediken tot de laatste dag van mijn leven. Want ik geloof dat het evangelie van Jezus Christus het enige is dat een mens van binnenuit veranderen kan, vernieuwen kan en van hem maken tot een nieuw mens. Is dat niet zo? Dat is zo. Daarom geloof ik dat het evangelie het enige oplossing biedt voor de wereld waarin wij leven. Daarom geloof ik dat het evangelie van Jezus Christus zo doeltreffend, zo diep gaat, dat een mens volkomen vernieuwd wordt. Dat is de kracht van Jezus in het leven van een mens. Dat kan geen enkel filosofie tot stand brengen. Dat kan geen enkel godsdienst tot stand brengen. Alleen door het kruisdood van Jezus Christus is dat mogelijk. En daarom geloof ik daarin. Wat Jezus kan doen. Petrus de rots. Maar weet je wat voor hij de rots kon worden? Moest hij een stukje leem worden. Klei. In de handen van de Heer Jezus Christus. Een pottenbakker die ziet dat stukje leem en die denkt, goh, ik kan er iets moois van maken. Ik zou een stukje leem kunnen zien, dacht ik, ga mijn handen niet aan vuil maken. Ik ben niet zo goed in iets maken. Zeg ik het u eerlijk. Ja. Ik heb wel eens doe het zelf gedaan, maar ik begin daar niet. Nee, dat is mij niet besteed. Koken kan ik, maar daar houdt het mee op. Maar weet u, dat is wat de Heer Jezus wil doen. Hij neemt iemand als een stukje klei in zijn handen. En hij kneedt ze. En die vormt ze. En die maakt ze tot iets moois. Alleen Jezus Christus kan dat doen. De timmerman van Nazareth had veel werk om Petrus te schaven. En hem te maken tot een bruikbaar werktuig. In de leerschool van de meester moest Petrus leren wat het betekent om een discipel te worden van de Heer Jezus Christus. In Jezus' leerschool heeft de Heer hem ook onderwijs gegeven. En dat ziet u ook in de Bijbel, verschillende perioden, vooral de bergreden waar de Heer Jezus zijn discipelen onderwijs heeft gegeven. Wat een ook praktische vlak. Hij was erbij bij die wonderbare visvangst. Hij zag hoe het gebedsleven van de Heer Jezus Christus. Hij zag hoe dat de Heer Jezus met zijn tegenstanders ook omging. Hij was getuige van de grootheid van de Heer Jezus Christus. Hij was zelfs ook getuige van zijn majesteit. Het kan zijn dat u vanochtend hier zit en u hoort het allemaal aan en u denkt misschien, dat is allemaal mooi, dat is prachtig, maar dat was voor toen. Dat was voor toen. Dat is niet voor nu. God kan dat niet doen. Misschien denkt bij jezelf allemaal, maar ja, de Heer Jezus was toen fysiek aanwezig, nu niet. Mijn Bijbel leert, en de uwe ook, dat Jezus Christus is gisteren, heden en de toekomst zelfde. Hij is onveranderd ook gebleven. Paulus zegt in 1 Korintiërs 2, want geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord wat in een mensenhart is opgekomen. Al wat God bereid heeft voor diegenen die hem lief hebben. U zal versteld staan wat God voor u en in uw leven zou kunnen doen. Paulus spreekt in Efeziërs van de werken die God tevoren bereid heeft. Wat Jezus zag was niet wat Petrus was, een eenvoudige visser, maar wat hij zou kunnen worden. Beoordeelt u zelf niet naar de normen van de wereld, naar de vereisten die men stelt. De Heer is op zoek naar kinderen van hem die bereid zullen zijn om klei te worden in de handen van de pottenbakker, om door hem gevormd te worden. Als u een kind van God bent, als u de Heer Jezus Christus kent als uw heiland en verlosser, denk nooit minder waardig over uzelf. Denk nooit minder waardig over uzelf. Want voor de Heer bent u van grote waarde. Weet u, daar heb ik ook moeten leren. Persoonlijk in mijn eigen geestelijk leven. Ik dacht jarenlang minder waardig over mezelf. Ik ben linkshandig, vond altijd nadelig. Ja. Aan andere zaken denk ik, oh, ik kan dit niet en ik kan dat niet. En ik heb moeten leren dat voor de ogen van God hoef ik mij niet minder waardig te voelen. Integendeel, ik voel mij zeer bevoorrecht, want hij heeft zijn liefde in mijn leven uitgegoten. Mag ik zo zeggen, ik ben een object van zijn liefde en u ook. Zo lief heeft hij mij, heeft hij u ook. Dus aan de ene kant, dat is dat Petrus, de Heer heeft iets in hem gezien dat een ander niet gezien heeft. Maar er is ook iets anders, namelijk een wisselwerking. Hetgeen dat de Heer zag bij Petrus, ging ook gepaard met wat Petrus ontdekte bij de Heer Jezus Christus. Het eerste jaar van zijn leven was hij een soort deeltijddiscipel. Die volgde de Heer Jezus een paar dagen, dan ging hij terug vissen. En zo ging dat in het eerste jaar. Maar er kwam een geweldige verandering bij die wonderbaar visvangst in Lucas hoofdstuk 5. En daar de hele nacht gevist en niks gevangen. En dan lezen we dat de Heer Jezus zegt tegen Petrus, werp u net uit naar de andere kant. Petrus die was een ervaren visserman. En hier komt iemand die zegt, ik weet het beter, werp u net naar de andere kant. En Petrus heeft dat gedaan. En die nacht was die geweldig wonderbare visvangst. Zoveel vissen dat de netten dreigden te scheuren. En daar in dat bootje viel Peter aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En die beleidt zijn zonde. Hij zegt, ik ben een zondig mens. En Jezus zegt, Petrus, vanaf nu zult gij mensen vangen. Jij gaat mensen vertellen van mij. Die zag de almacht van de Heer Jezus Christus. Die was zo onder de indruk van de persoon van Jezus Christus. Hij dacht, nu ga ik de rest van mijn leven aan hem geven. Jesaja hoofdstuk 6. Ook Jesaja heeft een ontmoeting gehad met de Heer. En die zegt, ik ben een man onrein van lippen. En vanaf dat moment, er was geen terugkeer in zijn leven van Petrus. Zijn leven was van toen af verbonden met de Heer Jezus Christus. Op een gegeven moment volgden sommige van de discipelen hem niet meer. En Jezus richtte zich tot zijn discipelen. Hij zegt, wil je ook weggaan? En dan komt het, Simon antwoordde hem, Heer, tot wie zullen wij gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Dat was een ontdekking in het leven van Petrus. En dan die geweldige uitspraak van Petrus. Toen Jezus vroeg aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Wauw, een eenvoudige visser, die heeft dat besef gekregen van God de Vader. En Jezus zegt, Petrus, God de Vader heeft u dat laten zien, aan u geopenbaard. Petrus zelf zegt dat hij in 2 Petrus 1 vers 16 ook getuige is geweest van de majesteit van de Heer Jezus Christus. Kort samengevat, Petrus heeft de werking van de drie enige God gezien. De werking van God de Vader, van God de Zoon en God de Heilige Geest. Ook op de eerste Pinksterdag. De openbaring door de Vader, de vorming door de Zoon en de vervulling door de Heilige Geest. En dan weet u dat we zeggen, Petrus was eenvoudig en ongeletterd. U moet Petrus even zien na Pinkster, op die eerste Pinksterdag. Wauw, die kende zijn Bijbel. Die kende zijn Bijbel. Die kon uit het boek Joël citeren. Die kon uit de psalmen teksten aanhalen. Dit past hierbij en dit past daarbij. 3 jaar later, had u ooit verwacht dat die eenvoudige visser, waar misschien in de ogen van de wereld men dacht, dat is een loser. En u ziet hem na Pinksteren, een man die zoveel kennis heeft van de Bijbel. Dat is wat God wil doen in het leven. Dat kan God doen. Dat kan God alleen tot stand brengen in zijn leven en in die van ons. En Petrus, die was zo overtuigd van de werking van God in het hart van de mens, dat hij riep de mensen op in zijn brief. Hij zegt, kom tot hem, de levende steen. Het is menselijk gezien, gelooft men dat niet, wat God kan doen. En u als kind van God, u weet dat wel. Daarom moet u de Bijbel blijven lezen. Daarom moet u het leven van Petrus en anderen blijven lezen. Dit is wat God kan doen. Ook in uw leven en ook in mijn leven. Ik ga heel kort iets zeggen over dat laatste, over aan wie die brief is geadresseerd. En heel kort. Petrus die schrijft aan mensen, we gaan terug naar de eerste Petrusbrief. En daar schreef Petrus aan mensen die als het ware in de verstrooiing, die moesten op de vlucht gaan. En er waren 2 zelfs groepen bij, mensen van Pontius en Cappadocia. Dat zijn waarschijnlijk mensen die ook tot geloof kwamen op de eerste Pinksterdag. Maar die mensen hadden het moeilijk, die werden vervolgd. Grondtekstkenners, mensen die het Griekse taal beter kennen dan ik, die zeggen dat er zijn 8 verschillende Griekse woorden aangeduid om hun lijden te beschrijven. Die mensen hadden het moeilijk. Die mensen hadden problemen doordat anderen het leven hun zo moeilijk maakte. En wij zien hier dat Petrus herinnert hen aan 4 dingen. Ik ga die even noemen. Hij zegt, jullie zijn vreemdelingen. Je tijd hier is maar een tijdelijk verblijf. Hemelse burgers. In die tijd dat we hier op aarde zullen doorbrengen, is dat slechts een ogenblik. Wij hebben een eeuwige bestemming. Maar, zegt Petrus in deze brief, uw lijden is voor een korte tijd. Dus hij herinnerde hen aan dat een lijden was voor een korte tijd. Ze zijn hier maar voor een korte tijd. Straks is dat lijden voorbij, als ze bij de Heer ook zijn. Geliefden, reken er niet op dat het gemakkelijk of eenvoudig gaat worden voor wij die geloven. Integendeel, men zal alles doen om ons het leven moeilijk te maken. Maar wij zijn verbonden met de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij, jullie zijn uitverkoren. 2 onderwerpen sneed de Heer aan. De uitverkiezing, het uitverkoren zijn. En die spreekt over de 3-eenheid in deze tekst in vers 2. Vader, Zoon en Heilige Geest. Waar hebben mensen vaak problemen over? Dat uitverkoren zijn te snappen. Men heeft moeite om met een gedachte te denken dat God is 3-in-1. Dit de Bijbel doet niks om dat te verklaren. De Bijbel zegt, u bent uitverkoren, punt. Er is geen uitleg over. Er staat wel waarvoor dat wij worden uitverkoren. Maar een hele theorie eromheen beschrijft de Bijbel zo goed als niet. De 3-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Er zijn zoveel menselijke voorbeelden die men probeert aan te halen om dat enigszins te doen kloppen. Een klaverblad bijvoorbeeld. Klaversje 3, ja, dat is 1. En er zijn talloze andere dingen. Ik volg op een website in de Verenigde Staten en daar de laatste tijd is er veel hierover gesproken. En men kwam met allerlei mogelijke menselijke voorbeelden om eigenlijk de drie eenheid te beschrijven. En toen schreef iemand, hou daarmee op. Want je kan het menselijk niet beschrijven. Maar te ontkennen kan je ook niet. Ontkennen kan je ook niet. Want God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest hebben alle drie dezelfde eigenschappen. Dus breekt uw hoofd niet over of u uitverkoren bent of niet. Aanvaard het. Probeer het niet met uw verstand om de drie eenheid te begrijpen. Aanvaard het. En dat is wat Petrus zegt hier. Hij zegt, jullie zijn uitverkoren. Uitverkoren door God de Vader. U bent, hij zegt op een gegeven moment, hij zegt dat God in zijn liefde heeft u ook uitverkoren. Hij zegt uitverkoren naar de voorkennis van God. Dat wil zeggen dat God zoveel van je houdt. Je liefde op een geheel eigen wijze aan iemand schenken. Iemand op een zeer persoonlijke manier beminnen. En dat heeft God voor u en mij ook verwezenlijk. God houdt zoveel van u en van mij. U weet dat ik werk in de gevangenis en ik vertel de mensen dat regelmatig. God houdt van je. God houdt van je. Maar het is ook waar. En dat is wat wil zeggen. God heeft je uitverkoren. God heeft je tot zich geroepen omdat hij van je houdt. Net zoals een poort en er staat, kom allen tot mij, zegt Jezus. En je gaat door die poort heen en je kijkt naar de andere kant. Er staat uitverkoren voor de grondlegging in de wereld. Nou, struikel niet hierover. Verblijd u daarin dat het zo is. U bent uitverkoren, u bent een vreemdeling. U bent ook apart gezet door de Heilige Geest, vers 2. God, de Heilige Geest, woont ook nu in u. En hij is bezig met het heiligingsproces. Meer ga ik er niet over zeggen. De weken de tijd. En dan ten laatste, het bloed van Jezus Christus. Besprenkeld met het bloed van Jezus Christus. Dat wil zeggen dat namelijk dat in het Oude Testament een verbond werd verzekerd met het besprenkelen van bloed. Uw eeuwig heil ligt vast in het bloed van de Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 1 vers 19. Er wordt gezegd. Het is het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Waarom is het bloed van Jezus Christus zo kostbaar? Omdat het bloed is van een onschuldige. Het onschuldige lam van God. In hem was er geen zonde. En dat maakt het bloed van Jezus Christus zo kostbaar. Misschien ga je u op dit moment door een periode van benauwdheid. Misschien heeft u ook moeilijkheden in het leven. Misschien heeft u ook slecht nieuws gekregen. Of u staat voor een moeilijke uitdaging. Ik heb onlangs een brief gekregen waar ik van schrok. Ja, dat heb je soms. Hè? Vooral als je moet betalen. En je denkt van hoe ga ik dat nu voor elkaar krijgen? Eén ding weet ik. Ik ben een vreemdeling hier op aarde. Ik ben een hemelse burger. Ik weet dat God mij uitverkoren heeft. Ik behoor hem toe. Ik weet dat God de Heilige Geest in mij woont. En ik weet dat ik verzekerd ben met het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat ook op mij afkomt. Mijn leven is veilig. En ik kan de problemen aan vanuit hetgeen wat ik geworden ben in hem. Ik sluit met dit. Denk niet minderwaardig over jezelf. God kan meer in je leven doen dan je ooit had kunnen bidden of beseffen. Vergeet dit niet. Dat wat u ook overkomt in het leven. U behoort hem ook toe. En niets of niemand, zelfs de dood niet, kan van u, van de Heer Jezus, scheiden. Wat is hij geweldig. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Heren, dank u voor de woorden die hebben we kunnen spreken vanmorgen. Dank u voor de voorbeeld van Petrus. Help ons om als klei te worden in uw handen. Heere, neem de hoogmoed uit ons leven weg. Wat eigenlijk belemmert dat u ons vormen kan naar uw beeld. Heere, al is het leven soms zwaar. Heere, u bent groter dan welk probleem dan ook. Dank u, Heer Jezus, voor uw kostbaar bloed. Heer, dank u voor de redding in u. Heer, wilt u nu de naprediger zijn van de gesproken woorden deze morgen. We geven u alle eer en alle glorie om Jezus Christus wil.